Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en ik weet niet wat jullie hebben gedaan, maar ik heb de afgelopen dagen de documentaire Beckham zitten verslinden. Misschien ook wel als afleiding van alle ellende in deze wereld op dit moment. De vierdelige Netflix-documentaire Beckham volgt de krankzinnige carrière van de Britse stervoetballer David Beckham. Van zijn dagen bij Manchester United en Real Madrid tot zijn avonturen in de Verenigde Staten. De documentaire zit bomvol beroemdheden en smakelijke personages die vertellen over hun ervaringen met Beckham. En dan is daar natuurlijk ook Victoria Beckham, de voormalige Spice Girl en Sphinx, een echtgenote die een stuk innemender blijkt te zijn dan je zou denken. Beckham kreeg overal lovende recensies en ik zit hier vandaag aan tafel met chef-series Mark Moorman.
Hallo.
En chef van het Volkskrant magazine Emme Kiemen.
Hallo.
Om eens te analyseren waarom deze documentaire nou zo ongelooflijk onweerstaanbaar is. Zelfs voor mensen die eigenlijk helemaal niks met voetbal hebben. Mensen zoals Victoria Beckham zelf.
I am not into football at all. I wasn't into football then. I'm not into football now.
Welkom beiden. Om te beginnen met jou, Mark. Jij hebt Beckham, de documentaire, dinsdagavond volgens mij in zijn geheel gezien.
Ja, zoals dat gaat. Ik begon eraan en toen was het opeens 4,5 uur later. En dat kon heel goed met deze vierdelige serie, merkte ik. Het is een heel meeslepend verteld portret van de voetballer en het echtpaar en het tijdperk en de voetballerij.
Had je hier eerder dingen over voorbij zien komen? Wat waren jouw verwachtingen van deze?
Nou, de daags voor de première ging natuurlijk dat fragment viral waarbij Beckham zijn vrouw corrigeert als ze vertelt over haar nederige afkomst.
Komen we zo op terug.
Ja. Maar verder ging ik er nogal zonder verwachtingen in. Behalve dat opeens hier op het werk een aantal mensen zeiden, dit moet je zien. En dat doe ik dan.
En die mensen zitten hier aan tafel. Ja. wat voor documentaire is dit nou? Hoe zou je hem omschrijven?
Nou, het is een documentaire waarvan je moet bedenken dat Beckham nog heel erg midden in zijn carrière is. Weliswaar niet in als voetballer, maar nu als voorzitter en mede-eigenaar van een Amerikaanse voetbalclub. Hè. Dat is zeg maar het laatste hoofdstuk waar we nu zijn beland. Dus het is weliswaar aan de ene kant een openhartig kijkje achter de schermen van dit leven. Met heel veel goede fragmenten en archiefopnamen en interviews. En verder is het ook een documentaire die het merk Beckham overeind probeert te houden.
Ja.
Dat is iets wat je voor jezelf ook wel moet toegeven. En daar eigenlijk enorm goed in slaagt. Want het leven en de beelden zijn geweldig. En de hoofdpersoon blijkt een eigenlijk hele innemende figuur te zijn. Want kijk, als je met een soort aversie naar Beckham zou zitten kijken, dan hou je dit niet vol. Of dan zit je die 4 uur niet uit. Maar ja, het is zo'n bijna, er zit een soort kinderlijke naïviteit in. En hij wil toch ook, hij kijkt toch ook wel een aantal dingen in het verleden, wil hij op terugkijken. Dus dat maakt het heel boeiend.
Ja, en er komen heel veel beroemde mensen langs. Zowel voetballers, maar ook bijvoorbeeld een Anna Wintour, de baas van Vogue. Of Mel C, een van de Spice Girls, die dan even ook kort wat zeggen. Dat vind ik ook dat het zo levendig maakt. Dat er zoveel mensen zijn.
Heel levendig. Ja. En wij zitten natuurlijk ook in het vak dat je af en toe mensen probeert te spreken te krijgen. Maar het is echt ongelooflijk wat voor een parade aan sterren en beroemdheden die je hier voorbij ziet komen. Ook uit de voetballerij, die allemaal, ja, soms gewoon 2 zinnen bijdragen aan het verhaal. En toch werkt het allemaal heel erg goed. Omdat bepaalde zaken dan toch nog even weer van een andere kant belicht worden. En dan blijkt dat veel van die persoonlijkheden, de oude sterren van Madrid bijvoorbeeld, allemaal hele innemende figuren zijn. Die met heel veel soort, ook met humor en relativeringsvermogen terugkijken op hun gloriejaren.
Ja, ja. Hey, en nog even over de regisseur, Fisher Stevens.
Ja. Hij is echt een Hollywood figuur. Hij is al heel lang acteur. Hij is 60, als ik het goed heb. speelt al jaren als acteur in films. Hè. De nieuwste generaties kijkers zal hem kennen als de belangrijke bijfiguur Hugo uit Succession. Een van de mensen die in de board van het bedrijf zaten.
Ik vond dat een hele spectaculaire ontdekking. Ik hoorde dat pas achteraf. Herkende ik die stem ineens. Dacht, ja. Oh, wauw.
En hij is ook wel meer dan makers van dit type documentaires in beeld. Het is duidelijk dat hij elke aflevering begint met een soort intiem moment tussen die twee. Wat ook de indruk wekt dat alles wat daarna komt ook vanuit diezelfde vertrouwelijkheid en intimiteit is gemaakt.
Ja.
Dat is een hele slimme manier om die documentaire neer te zetten.
Ja.
Hij maakt dus documentaires. Hij heeft ook een productiebedrijf. Hij is ook een Oscar winnaar omdat hij producer is van een documentaire uit 2010, De Cove, over Japanse dolfijnenjacht. Maar dat is allemaal iemand met een,
ook kijken.
Iemand, met een, iemand met een Oscar in zijn cv, daar gaan iets meer deuren voor open, stel ik me zo voor.
Ja, toch, ze zijn ook, denk ik, gewoon omdat hij het gevraagd heeft, dan komen ze allemaal.
Hij is, gewoon zelf ook een grote bekendheid.
Hey Emme, ik ken jou natuurlijk als mijn baas en chef van het Volkskrant Magazine. Maar jij bent ook, ik ken jou ook als een enorme voetballiefhebber. Hoe is dat eigenlijk zo gegroeid bij jou?
Ja, even denken. Nou, ik heb 3 broers. Dat is eigenlijk altijd mijn verklaring. Want ik had zo weinig keus. Ja, het stond gewoon zondagavond studio sport. Het stond gewoon aan. Ik sportte zelf veel. Ik vond het gewoon eigenlijk, ik bedoel, zij keken het, maar ik keek graag mee. En ik denk ook dat het meehielp. Mijn broers waren Ajax-fan, werd ik natuurlijk ook. En dit gebeurde, speelde zich allemaal af in de jaren 90, dus eigenlijk ook de tijd waarin deze documentaire speelt.
Ja.
En Ajax deed het gewoon supergoed. Ik geloof echt het eerste of het tweede seizoen dat ik Ajax volgde, wonnen zij de Champions League. Dus ik dacht, nou, als dit, zeg maar, weet je wel. En dat is goed. Dat is daarna dus
helaas
nooit meer gebeurd. Maar daar ben ik ingestapt.
Ja,
en
ik snap
besmet het geraakt. Ja.
Ja, ja. En nou waren we het daarover eens, dat zei ik net ook al, van deze documentaire is ook gewoon smullen voor mensen die niet zo van voetbal houden. Waar zit hem dat nou, denk je, in?
Ja, het is grappig, een vriendin van mij die zei letterlijk van, nou, in dit geval moet ik misschien toch dat hele voetbal gebeuren. Misschien moet ik er toch maar eens fan van worden.
Na het kijken van deze
documentaire. Ja, ik denk dat de combinatie gewoon heel goed. Kijk, sport is, ook als je het niet volgt, zit daar natuurlijk altijd een bepaalde druk en spanning op die gewoon, denk ik, heel goed werkt.
Ja.
Het is gewoon echt leuk om te kijken of iemand wint of verliest en wel of niet een bal in het net schopt. Dat begrijp je ook als je dat niet wekelijks volgt. En hier is volgens mij natuurlijk de gouden combinatie dat deze talentvolle, hele knappe jongen die dus heel goed in sport is, tegelijkertijd een soort hele carrière daarnaast krijgt. En tegen een hele knappe andere, hele beroemde vrouw aanloopt, daarmee trouwt. Dus het is, zij zijn hele persoonlijkheid is zo interessant. En die twee sporen maken volgens mij dat je op veel manieren naar deze documentaire kan kijken en er heel veel uit kan halen.
Ja, ja. En tegelijkertijd vind ik het ook een knappe soort balanceeract. Want ik heb hem dus gekeken met mijn vriend en voetbalafficionado die al die sterren ook kent en al die wedstrijden gewoon ook heeft gezien waar het dan over gaat.
Ja.
En hij vindt het dan net zo leuk als ik, die niet zo ingevoerd is. Wat maakt het nou voor voetballiefhebbers zo'n leuke documentaire?
Ja, voor mezelf sprekend, ik vond het echt heerlijk om weer zo'n beetje terug in die tijd te stappen. En inderdaad te denken van, oh ja, die wedstrijd of oh ja, die goal. En vervolgens heeft deze documentaire dan dus wat we net al zeiden, dat al die grote namen, maar echt of het nou Figo is of Zinedine Zidane of Alex Ferguson, maar die duiken gewoon allemaal op.
Ronaldo.
Ja,
vond ik zelf heel leuk.
Het gaat maar door.
Ja.
Simeone komen denk ik zo meteen ook nog op terug. Ja. De Argentijnse voetballer met wie David Beckham natuurlijk nog een interessante ding had. Nou ja, en ze komen allemaal, en trouwens al zijn Engelse teamgenoten, die verdienen ook echt een vermelding.
Mm-hmm.
Gary Neville, zijn beste vriend, die gewoon zo heel leuk is. Dus je ziet al die, ja, die beelden terug.
En je ziet ze als gewone mensen.
Precies,
Niet meer zo in de spanning zitten van het moment. Die niet meer moeilijke persconferenties hoeven te houden, maar die kunnen terugblikken. En dat maakt het misschien ook, dat is zo leuk
en
om naar te kijken.
En tegelijkertijd, wat ik ook zo leuk vind, want er zit nog iets in de documentaire wat ik goed vind werken, is dat ze steeds terug. Je ziet de voetballers terugkijken naar hun eigen wedstrijden. En dan wordt heel erg ingezoomd op hun gezicht.
Ja.
En ze hebben wel afstand, maar ze worden allemaal weer helemaal ingezogen in het moment. En dat is gewoon geweldig, toch Mark?
Ja.
Ik vind dat echt gewoon heel leuk om naar te kijken.
Ja, en jij had het net al over dat David Beckham eigenlijk meer was dan een voetballer. Dat wilde die ook zijn, toch Mark?
Ja, en dat ging hem vrij makkelijk af, omdat hij altijd verreweg de knapste man van het stadion was. Niet alleen het veld, maar gewoon het hele stadion. En het is wel heel grappig om te zien hoe eigenlijk met hem een soort nieuw type sportheld ontstaat.
Ja.
En wat mij weer opviel was dat... En opeens dacht ik, oh ja, dat was natuurlijk zo. Dat elke keer als hij zijn kapsel veranderde bijvoorbeeld... Nou, daar werd daar gewoon weken over gedebatteerd.
En maar dat gebeurde ook heel veel, dat zijn kapsel veranderde.
Ja, nou ja, dan had hij opeens... Ja. Aan het begin van het seizoen had hij een soort aardbeving veroorzaakte dat... Had hij zijn haar eraf geschoren.
Ja, maar hij deed ook een onthulling. Hè? Dan kwam hij met de muts op.
Oh ja, met de muts.
Wandelde hij dan nog door de warming-up. En dan, jongens, hoe zal Beckham zijn haar eruit zien?
Ja. En die manier van jezelf presenteren als man in die sportarena, dat was wel... Terwijl nu, de meeste voetballers meten zich een nieuw kapsel aan voor elke wedstrijd.
Ja, precies.
Ik bedoel, dat is gewoon nu het ding 30 jaar later.
Ja, maar hij was eigenlijk de trailblazer. Hij deed dat als eerste. Hij was ook... begreep ik uit de documentaire, de eerste om echt zo die sponsordeals aan te gaan met modemerk. Nou ja, het begon met Brill Cream, geloof ik.
Ja, Brill Cream. En dan ergens bij een toernooi droeg hij een sarong. En nou ja, mensen werden helemaal gek gewoon van een soort eigenzinnige keuzes die hij maakte. Of die zij als stel maakte, want ze waren dan ook vaak color matched. En je had dat huwelijk dat ze allemaal in het paars waren, inclusief hun kleine kind. Dus dat was die kant zit er heel erg in. Dat je krijgt ook een portret van zeg maar de jaren 90, van een nieuw type sporter wat daar ontstaat. Die eigenlijk de hele tijd moeite moet doen om die balans te houden.
Ja.
Tussen die sporter willen zijn en op het hoogste niveau willen presteren. En die ambitie om ook gewoon die andere rol te spelen. En dat is een van de leuke dingen, zeker in die eerste delen. Want zijn coach Ferguson van Manchester United, die moest er helemaal niets van hebben. Zeggen.
Hij mocht geen eens gekleurde schoenen aan eigenlijk. Nee. Toch? Hij moest zwarte schoenen aan.
Ja. Ja, en die belde hem halverwege zijn huwelijksreis op van... nou is het wel weer genoeg geweest, kom maar weer trainen. Dus dat is zo'n vermakelijke spanning die daar zit. En aangezien Ferguson hier ook gewoon op terugkijkt... En eigenlijk nog steeds vindt dat hij gelijk heeft... dat werkt gewoon heel goed in deze documentaire.
Wat leren we nog meer over David Beckham, over zijn persoonlijkheid ermee? Want wat voor soort van iemand is dit nou?
Jeetje, ja, ik vind dit wel lastig.
Één ding is wel opvallend, echt... denk ik, dat hij best... obsessies kan hebben, toch?
Zeker, zeker.
Bijvoorbeeld over zijn eigen huishouden.
Huishouden, ja, dat zie je. Begin,
we hebben hier een klein fragmentje van.
Does anyone use this kitchen? It looks like it's never been used.
Of course. I was cooking here last night.
Dude, it's like...
I know, it's pretty clean. Because I clean it so well. And I'm not sure it's actually appreciated so much by my wife, in all honesty. The fact that when everyone's in bed, I then go around, clean the candles, turn the lights on to the right setting, make sure everywhere's tidy because I hate coming down in the morning and there's cups and plates and, you know, bowls. It's tiring. It's tiring going around every single candle, cleaning it, clipping the wick and, you know, it gets tiring.
You clip the candle wicks?
Hij heeft een soort... kledingkast, je hebt nog nooit iets gezien waar alles op de centimeter en op kleur gesorteerd ligt.
Ja, hij hangt dus zijn kleren klaar voor de hele week.
Dat ook.
Ik moest wel denken
dat
van...
Dat doen jullie niet?
Nou,
deed ik het maar. Het
is helemaal best wel slim misschien, maar hij is echt...
Nou, het is
elk detail moet kloppen in zijn leven.
Totale perfectionist, ja.
Ja. En er zitten niet heel veel interacties tussen David en Victoria, zoals de documentaire, zo is die ook gemaakt. Dat iedereen eigenlijk in aparte kamers wordt geïnterviewd. Maar deze interactie tussen deze twee ging viral.
Oh, ja.
I just fancied him and it was as simple as that. Yeah, I mean, I think also we both come from families that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working class.
Be honest.
I am being honest.
What car did your dad drive you to school in?
So my dad did.
No, one answer.
My dad.
What car was it?
All right, it's not a simple answer because.
What car did you get your dad to drive?
It depends.
No.
Okay, in the 80s, my dad had a Rolls Royce.
Thank you.
Wat vonden jullie van hun als stijl ermee?
Ja, ik heb me daar echt, ik heb met heel veel plezier naar gekeken. Ik weet natuurlijk helemaal niet of je nou echt een inkijkje krijgt in hoe dat huwelijk in elkaar zit. Maar ik vond ze eigenlijk leuk. Ik had het idee dat ze echt wel een soort zelfspot hebben en dat ze heel geestig terugkijken op hun periode en ook zeggen van dat paarse huwelijk. Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat er in ons was gevaren. Dat vind ik dus heel grappig.
Ja,
ja, dus wat dat betreft, ik heb het idee dat, kijk, zij hebben natuurlijk zo'n raar leven geleid. Ik kan je eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken. Maar 25 jaar later zitten ze er toch maar mooi met z'n tweetjes.
Ja.
Ik vond dat toch leuk eigenlijk wel.
Jij, Mark?
Nou ja, het feit dat ze nog bij elkaar zijn na alles wat ze hebben meegemaakt en over zich heen hebben gekregen en voor een deel zichzelf hebben aangedaan. Dat geeft wel aan dat ze, ja, ze hebben elkaar wel echt nodig.
Ja, en ze zijn natuurlijk ook op een soort gekke manier het zo samen aangaan en ze lijken denk ik ook weer op elkaar. Als je allebei natuurlijk zo graag succesvol wil zijn en in de spotlight wil staan en je kan elkaar daarin versterken. Dat is volgens mij wel een soort bijzondere band die je dan hebt. Ja, ze leken wel voor elkaar gemaakt. Is ja,
dat
wat er toen gebeurde in de jaren. Nee, dat heb je gewoon nog nooit gezien eigenlijk.
Nee, ik zwijmelde best wel weg.
Ja, toch?
In de eerste twee afleveringen. Daarna begon ik toch een beetje misschien medelijden te krijgen met Victoria. Een klein beetje. Dat ik dacht, jeetje, wat is het leven van een voetbalvrouw? Dat wist ze niet eens. Want ze wil de hele tijd meer zijn dan een voetbalvrouw. Ja. Maar je moet maar de hele tijd slikken dat je man gewoon van hot naar her
wat wel duidelijk
verhuist
werd. Ja. Althans, ja, vond ik het idee dat hij echt wel weinig rekening met haar heeft gehouden.
Ja.
Hij dacht gewoon steeds, ik ga naartoe waar ik naartoe wil. Is het Amerika? Is het Amerika? Toch AC Milan belt. Oké, we gaan. Morgen.
Ja.
Ja, dat lijkt me heel onprettig als je zo iemand thuis hebt zitten die dat voor je bepaalt.
Ja, en zij maar steeds weer regelen dat de kinderen overal naar school konden. Wat ik trouwens heel sympathiek vond, want ik dacht, er zijn ook steeds meer homeschoolers die denken dat ze hun kinderen gewoon uit dat onderwijssysteem kunnen houden. Nou, Victoria niet. Die wilde ergens pas gaan wonen als het allemaal geregeld was voor de kinderen. Dat vond ik dan, volgens mij is ze best een goede moeder, wilde ik maar zeggen.
Nou, dat vond ik aan het eind. Dat gezin ziet er echt best leuk uit. Maar goed, ja, wat je ervan
weet.
Nou, daar
komen we ook nog op. En echt een dramatisch dieptepunt in de documentaire begint eigenlijk al aan het einde van aflevering 1. En dat is een zekere rode kaart. En mee, wat gebeurde daar nou in de wedstrijd zelf?
Ja, het was een WK. Waren de achtste finales en daarin speelde Engeland tegen Argentinië. En David Beckham die had een verdediger die Simeone heette. En die hem die een overtreding op hem, die schopte hem eigenlijk gewoon onderuit. En terwijl hij op de grond ligt, tilt hij zijn been op en hij trapt hem. Nou, dat doet hij wel echt niet hard. Ja, ja. En Simeone die stort ter aarde.
En dat vertelt hij ook heel eerlijk. Ja, dat
heel
hij
eerlijk
dat doet.
Is geweldig. Ja. Hij komt echt uit. Hij zegt ook eerlijk van dat was in mij. Ik had het nooit. Ik had daar nooit rood voor gegeven.
Met een enorme grijns op zijn gezicht.
Ja, een enorme grijns.
Ja.
Ja.
Dat
een Oscar verdient toch of zo.
Ja,
en wat er gebeurt is dat David Beckham een rode kaart krijgt. Dus hij moet van het veld.
Ja.
En Engeland verliest deze wedstrijd. Overigens na verlengen en penalties. Ik bedoel wel met die man. En wat ik trouwens een grappig weetje vond, is dat ik er zat te kijken en dacht, hé, dit is WK 98. De wedstrijd hierna gaat Nederland tegen Argentinië spelen. Maar goed, dat even terzijde.
En winnen, toch?
En winnen,
dat is het Bergkamp moment.
Dat is Bergkamp.
Ja.
Maar goed, dus wat dat betreft, ik heb misschien heel anders naar dat WK gekeken, want ik herinner me deze rode kaart eigenlijk niet zo zeer.
Nee.
En al helemaal niet, want dat laat die documentaire goed zien, de krankzinnige nasleep die hij krijgt.
Want daarom kom ik hier natuurlijk op.
Tuurlijk.
Want wat er daarna gebeurt, is dat hij eigenlijk gewoon wordt uitgekotst. Maar door het hele
ongekende
land.
Omvang.
En niet een paar weken, maar echt maanden achterin.
Ja, en dat begint echt vlak na de wedstrijd met Glenn Hoddle, de Britse bondscoach. En hij, dat is echt wel, als er sprake is van een bad guy in deze documentaire, is het Glenn Hoddle.
Ja.
Het is ook een van de weinigen die niet reflecteert.
Nee, die komt niet terug.
Je noemt hem de Darth Vader van deze documentaire. Ja.
Nou ja, kijk, je ziet zo duidelijk dat hij in het moment denkt van Engeland heeft los van die rode kaart heel slecht gepresteerd op dit toernooi. En we liggen eruit naar penalties. Maar ik heb hier een mogelijkheid om alle schuld nu op de één speler te schuiven.
David Beckham.
En dat is eigenlijk het begin. De eerste sneeuwbal van een verhaal van Beckham heeft ons laten vallen.
Ja.
En dat wordt gewoon eigenlijk door het hele Britse volk overgenomen.
Ja, ik heb een fragment van David Gardner. Dat is een jeugdvriend en zakenpartner van David Beckham. Die vertelt over wat er dan gebeurde die tijd.
You walk down the streets and people would be spitting at him. You know, people would be, you know, going to barge into him, to knock into him, like, fucking this, fucking you're this, you're that. We'd have to take turns taking him to the toilet. It'd be like, who's taking Beck to the toilet now? You'd have to follow him to the toilet because you couldn't leave him on his own. We probably broke the world record for the fastest walkers in between bars at times, you know, trying to get to places. You go into the car, you get to a traffic light. That was the worst thing to be in, a traffic light, because you get people winding the window down, getting out the cars, banging on the cars, banging on the window. Like, fucking it's like that. But it just like, it was just crazy, you know?
Wisten jullie nou dat dat zo erg was? Hebben jullie dat toen de tijd meegekregen?
Nee, geen...
Nogmaals, dit was in 1998. Geen social media?
Nee, precies. En dan zie je ook wel het verschil inderdaad. En wij, ja. En wij waren zeg maar op dat moment nogal gefocust. Ja,
wij zaten te balen over die, onze eigen verloren halve finale.
Ja, wij zaten ook nog in het toernooi. Dus ik denk dat alle voetbalaandacht niet naar de nasleep in Engeland uitging toen de tijd. Maar het is wel onvoorstelbaar. Kijk, en deze documentaire serie wil ook toch best wel romantisch zijn over fans en over het familiegevoel bij een club. Maar ze laten hierin ook wel zien hoe dat heel snel kan omslaan. Dit waren weliswaar niet de Manchester fans die hem uiteindelijk toch weer vrij snel in hun armen sloten. Maar ja, ze hebben hier echt heel lang last van gehad. Dus hij werd uitgefloten en bespuwd. Maar ook gewoon het voetbal establishment. Gewoon de weet je wel.
De BBC-analisten zijn.
De analisten die iedereen ging in dat zonder enig relativeringsvermogen.
Ja, achteraf gezien gewoon echt gevaarlijk. Er ontstond een soort lynchcultuur om hem heen. En letterlijk. Werd dus net een pop opgehangen die hem moest voorstellen. Ja, en het heeft ook nog geleid tot allerlei bedreigingen. En ik geloof ook een kidnapscenario.
Kogelbrieven, kwamen brieven bij in Manchester. Wilde die vrouw ook niet over praten. Die
echt
die brieven
schandelijk. Openden. Ja, die lieve receptioniste, wat een geweldige personage ook is. Ja,
die is ook leuk. Maar ik wilde nog zeggen, het ging ook echt om... Hij was heel jong, hè? Gewoon echt 23.
Ja.
Op zo'n groot toernooi een fout maken. En dat niemand van de andere kant bekeek... van het kan niet zo zijn dat hij echt verantwoordelijk is geweest voor die uitscheiding. Dat niemand dat geluid liet horen.
En je weet nooit helemaal hoe de parallelgeschiedenis zou lopen. Maar als de coach op dat moment had gezegd, het is inderdaad een fout. Maar goed, dat kan de beste overkomen. We hebben als team zijn we uitgeschaakt. Zoiets.
Hij was zwaar bestraft. Je kunt er nog allerlei draaien aan geven.
Ja, te zwaar. Want het verdiende eigenlijk meer een gele kaart, begreep ik.
Denk ik wel een gele kaart.
Zeg ik die. Dus niks van voetbal weet. Maar goed.
Ik kun je nog denk ik heel lang over praten. Maar het was gewoon een zware straf. Ja.
Deed het bij jullie herinneren of riep het associaties op met andere voetballers? Is dit nou Nederlandse voetballers wel eens overkomen?
Toen moest ik toch aan Seedorf denken.
Ja.
Ik bedoel, die natuurlijk ook Freek de Jonge heeft uiteindelijk wel een lied gemaakt over het feit dat hij een penalty heeft gemist. Ik weet niet of dat net zo erg is als dit. Dat is ook wel iets wat hem wel is nagedragen, maar volgens mij niet op deze schaal.
Nee, hij werd natuurlijk wel een tijd lang uitgefloten. Zeker als hij dan weer in zijn eigen wijsheid weer een penalty ging nemen.
Ja, ja.
Maar er zijn alle grote Nederlandse spelers hebben penalties gemist op belangrijke momenten. Dus het leed was goed verdeeld. Nee, dat volgens mij heeft dat te maken met die aanjagende werking van die Britse tabloidpers.
Moest ook wel een beetje dus aan Dick Advocaat denken en überhaupt aan trainers. Ik heb het idee dat die in Nederland eerder dan nog kop van jut zijn, zeg maar.
Nou ja, maar dat is ook alweer terecht, want die zijn ook eindverantwoordelijk. Ik wil niet ik wens ze geen bedreigingen toe. Nee. Maar die kun je nog aanspreken op, en die worden dan misschien ontslagen. Weet je wel, dat zou zijn volgens mij.
Die cultuur en die verwevenheid van die Britse tabloidpers en voetballerij in Engeland, dat is van een totaal andere schaal.
Ongevenheid.
En dat is niet zo dat het op maandag na het weekend even daarover gaat. Nee, dat gaat gewoon dagen door.
Ja, ja.
Vele pagina's.
Ja. Totdat iemand dus helemaal depressief is, zoals David Beckham. En eigenlijk ook geen
steun, toch?
Precies, geen steun krijgt. Ja. Want dat vertellen dus de voetballers om hem heen ook. Dat op dat moment in de voetbalgeschiedenis nog niet zoveel aandacht was voor hoe je daar dan mentaal mee om moest gaan. Je zag hem eigenlijk echt helemaal in zijn eentje worstelen. Nou, best hartverscheurend, toch?
Ja, zeker.
Ja, en de structuur van de documentaire is steeds weer van uiteindelijk overwinnen ze samen hun tegenslag. Maar Beckham doet dat door in de wedstrijd te scoren op het juiste moment.
Ja, en dat is een je steeds. Op een gegeven moment dacht ik ook,
het is een beetje
zijn leven soms ook wel makkelijk. Want dan had hij weer ergens een potje van gemaakt. Bijvoorbeeld zijn huwelijk.
Krult hij wel over de muur.
Scoorde en hij gewoon weer.
Ja, maar dat is ook...
Ja, maar het is toch ook wel knap onder die druk. En hij blijft er echt hard voor werken, volgens mij.
Tuurlijk. Ja. Maar het brengt me wel nog op het laatste punt. Want ik vroeg me dus af. Sommige mensen vinden deze documentaire toch weer niet kritisch genoeg. Hè? Er zijn naast alle lovende recensies, want die zijn er echt talloze. Vinden sommige mensen dat David Beckham wel heel makkelijk wegkomt. Zoals deze Daily Mail columnist, die schrijft: er zijn genoeg nieuwe relevante zaken die gedurende 4,5 uur onopgemerkt blijven. De geruchten dat David meerdere affaires heeft. Nou ja, goed, daar is wel even aandacht voor in de documentaire, maar heel kort.
Ja.
Die altijd heeft ontkend. Ze schrijft: de wanhopige campagne die hij lanceerde om tot ridder worden geslagen. Hij noemde de selectiecommissie zelfs unappreciative cunts. Excusez-moi. Toen hij aanvankelijk over het hoofd werd gezien. Ook de hechte vriendschap met Tom Cruise. Te midden van geruchten dat de filmster wilde dat Beckham zich bij Scientology zou aansluiten. Nou, de lijst gaat maar door. En wat de documentaire vooral wordt verweten is dat er niet wordt gesproken over zijn ambassadeurschap voor het WK in Qatar.
Ja, waar hij heel veel geld voor had.
Waar hij heel veel geld voor heeft gekregen.
Ja.
Ja, een land dat homo's gevangen zet en vrouwen vervolgt. En daar heeft hij zich ook niet voor verontschuldigd. Dus wat vinden jullie van deze kritiek?
Het zijn ook wel verschillende dingen. Want kijk, de affaire komt aan de orde, maar op een nogal onvloerste manier, zodat iemand zoals ik, die dacht, waar gaat dit over? Hij echt moest gaan opzoeken van, wat was dit ook alweer van kwestie? En dan bleek er opeens een soort Nederlands-Spaanse dame bij betrokken te zijn, die nu weer door al die Engelse kranten opgebeld wordt van, wat vind jij er eigenlijk van dat er op deze manier over die affaire toentertijd werd gesproken?
Ja, ze heeft daar toen zelf over gesproken tegen, volgens mij, News of the World. Echt een verschrikkelijke rioolkrant overigens.
Ja.
En ik las dat zij nu spijt had dat ze dat zo wereldkundig heeft gemaakt.
Van een andere orde vind ik wel inderdaad dat, daar begonnen we mee, dat het echt ook allemaal wel in dienst van Beckham als merk staat. Dus het is niet het type documentaire dat je maakt zonder medewerking van de hoofdpersonen.
Nee.
En ook de meeste mensen die in beeld komen, die hebben natuurlijk gewoon een telefoontje van de Beckhams gehad. Doe mee, want dit wordt onze mooie documentaire over.
Precies, ja. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je ook zo dichtbij ze kunt komen als je niet toch een beetje een afspraak maakt. Of in ieder geval, het zal wel een soort uitwisseling zijn geweest van.
Doe me ook wel denken aan een soort journalistieke keuzes die wij soms ook moeten maken. Ja. Bijvoorbeeld bij het magazine. Als je een groot portretterend interview met iemand wil maken, moet je dichtbij iemand komen en iemands vertrouwen winnen.
Ja.
En is het natuurlijk niet handig als je meteen allemaal hele ingewikkelde zaken. Dus daar moet je in ieder geval een vorm voor vinden.
Ja.
Om het wel bespreekbaar te maken. Terwijl diegene wel nog in gesprek blijft. Volgens mij is dit wat hier heel erg.
En
gebeurd.
In het geval van bijvoorbeeld dan die affaires van David Beckham, het schijnen er meerdere te zijn geweest, is de vorm dan dat ze samen terugkijken op hoe moeilijk hun, wat voor zwaar water hun huwelijk toen was verkeerd. Wat ik toch ook wel kan begrijpen, dat een regisseur daarvoor kiest. Want dan heb je het er toch over. En,
ja, dat is precies wat ik probeer te zeggen. Ja, hij stipt het wel aan, maar door meer een beetje uit te zoomen van hoe hebben jullie toch eigenlijk zo lang volgehouden? En dan bedoelt hij natuurlijk met al die rotzooi. Ja.
En wat mij ook opviel toen ik nog eventjes teruglas, is dat dus zij zijn ook heel kritisch op de pers eigenlijk steeds. En daar hebben ze natuurlijk ook helemaal het recht toe. Alleen wat dan bijvoorbeeld ook niet echt werd besproken, was dat in diezelfde periode maar liefst 5 reality programma's zijn gemaakt. Door hun zelf geanceneerd.
Nee, natuurlijk. Dus ze wilden die aandacht wel, maar ook wel op hun voorwaarden.
Ja, Victoria's Secrets, natuurlijk. Being Victoria Beckham, The Real Beckhams, Victoria, A Mile in Her Shoes en Victoria, Coming to America. En daar wordt dan weer
ook
met
iets aanmächtigs van die arme Victoria, die probeert ook maar in beeld te blijven.
Maar tot slot, het is een ontzettende fijne documentaire om te kijken met hier en daar, wat je al zegt, Mark, voel je wel van nu gaan we misschien een klein beetje mee in een soort PR-verhaal. Maar toch voldoende interessante, authentieke momenten. Is dit nou een soort nieuw genre, Mark? De sportdocumentaire die voor iedereen leuk is?
Ik weet niet of het een nieuw genre is. Ik denk wel dat je heel goed ziet welk recept hier werkt. En dat is dat het ook een portret van een periode is en een tijdvak.
Ja.
En een soort kruising van wat sportliefhebbers interessant vinden met iedereen die de celebrity cultuur volgt. En dat wordt hier niet alleen verweven, dat wordt hier gewoon ongeveer uitgevonden.
Ja.
En daarbij stijgt het wel uit boven de vraag van hoe goed was Beckham eigenlijk als voetballer of iets dergelijks.
Ja,
dat doet me denken aan Last Dance bijvoorbeeld. Die documentaire serie over de basketballer Michael Jordan.
Ja.
Dat is heel vergelijkbaar, volgens mij.
Ja.
Ook een periode, een persoonlijkheid. En natuurlijk is het ook heel interessant om te kijken of hij die bal in het netje gooit. Maar het gaat ook heel erg om alles eromheen.
Ja.
En volgens mij is dat voor mij een heerlijke genre.
Ja, in geval. En hoe denken jullie dat de Beckhams hier nou op zullen terugkijken? Voor hun was het een soort therapie, zeggen ze. We zien ze ook in een soort laatste scènes. Ja, in de tuin, heerlijk. Nou ja, eigenlijk weet ik niet precies waar ik naar kijk. Want je ziet dan David Beckham 11 uur lang, geloof ik, een champignon grillen.
Oh, dat soort dat gekke tuinhuis waar ze met de hele familie dan zitten.
Ja, maar ze zijn ogen dan ontspannen en relaxed. En nou ja, hoe denken jullie dat zij op deze documentaire zullen terugkijken?
Ik denk met heel veel plezier, omdat het gewoon zo ontzettend aanstaat en precies gelukt is. Kijk, dus wat dat betreft trappen we misschien met open ogen in een soort val. Want ja, zij zijn natuurlijk, mensen vinden het leuk, mensen vinden hun leuk. Dat is volgens mij heel erg geslaagd.
Ja, maar het is ook een beetje omdat hij nu zo duidelijk in de volgende stap van die carrière zit. Hè, als voorzitter van die club in Miami, die Messi binnenhaalt. Hè.
Ja.
Dat is een beetje het slotakkoord van dit hele ding. Ik kreeg ook een beetje de indruk, we hebben nu nog weer eens op dit moment waar we nu zijn, ons verhaal helemaal verteld. Het is ook een beetje alsof ze de garage helemaal hebben opgeruimd.
Ja,
weet je wel, precies. We zijn weer helemaal, oké, we hebben een streep getrokken. Dit is ons verhaal zoals wij het willen vertellen.
En nu gaan we een nieuw hoofdstuk in.
Nu beginnen we aan een nieuw hoofdstuk en dan willen we het. Alleen waar zij natuurlijk niets aan kunnen doen, is waar we het eerder over hadden, is dat mensen daar ook een idee over hebben en dan weer inderdaad gewoon al die oude dingen beginnen op te raken. Ja. Zeker weer in de Britse pers.
En zo blijven we voorlopig
gewoon. Springen er weer bovenop.
Niet uitgepraat over deze twee.
Ze kunnen maar een regie over een deel van hun verhaal voeren. Want de pers doet ermee wat ze willen.
Mm-hmm.
En hier in dit kleine universum proberen ze even een soort 100% controle te hebben.
En laten ze bij kans af en toe ook echt zichzelf zien.
Ja.
Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Laura Hiske en eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.